Studio Bomma is een podcast van Sins of Home en wordt je aangeboden door Sodexo. Vandaag ontvangen we Mathieu Engels in onze studio. Hij gaat ons vertellen hoe hij via muziek contact maakt met bewoners.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet gij ons ook nog een plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in je woonzorgcentrum.
Dus, zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Goedemorgen Mathieu, welkom bij Studio Bomma.
Dank u, merci voor de uitnodiging.
Ja, hoe gaat het met u?
Wel, het gaat heel goed. Ik heb twee gezonde kinderen. De vakantie is voorbij, die zijn nu terug naar school, dus er zakt zo'n beetje een rust terug thuis bij ons. En het gaat eigenlijk goed.
Oké, ik ben super blij dat jij in onze studio bent vandaag voor de 7e aflevering van Studio Bomma. Zou jij de luisteraars iets over jezelf kunnen vertellen?
Natuurlijk. Ik ben dus Mathieu, een van de twee broers, Mathieu en Guillaume. Sommige mensen zullen ons misschien kennen van de Weekwatchers op Radio 2 of Wielerclub Patage op Canvas. En wij maken kleinkunst en zingen vooral. En wij toeren een beetje door de culturele centra. En wij hebben net trouwens een nieuwe plaat, dus daar ben ik ook weer blij om. Een nieuwe plaat gemaakt. Dat ben ik.
En hoe heet uw nieuwe plaat?
Ah, wel, dat is grappig, die is eigenlijk titeloos, omdat we eigenlijk zo, omdat we geen enkel nummer de lading dekten, vonden we. Dus zoals al de grote der aarde het wel eens durven doen, hebben we een titeloos album. Mathieu en Guillaume heet het, ons vierde album.
Oké, proficiat.
Merci.
Zeg Mathieu, dat lijkt mij wel een wereld die heel ver afstaat van het leven in het woonzorgcentrum, waar dat eigenlijk onze podcast over gaat. Dus de luisteraars zullen misschien zich afvragen van, ja, hoe is Mathieu daar dan mee in contact gekomen?
Hoe ben ik daar in godsnaam beland?
Ja.
Had je mij 6 jaar geleden gezegd, je gaat in een rusthuis werken, dan had ik gezegd, no way. Maar ik zeg nu, ik wou eerst zeggen door de pandemie, maar ik ga mij herpakken en ik ga zeggen dankzij de pandemie. We weten het allemaal wat er toen gebeurd is. Ik zat thuis als artiest zonder job, dus al mijn tournees vielen weg en al mijn opdrachten. Mijn vrouw was zwanger, dus er moest iets gedaan worden. En dan ben ik eigenlijk een beetje toevallig op een vacature gebotst, animator gezocht in een woonzorgcentrum in Kalmthout, het Beukenhof. En daar ben ik dan op afgegaan met het gedacht van tijdelijk daar wat liedjes te zingen en vrolijkheid te strooien, want dat is wat ik het liefste doe. En dan zal het wel voorbij waaien en dan pikken we de draad weer op. Maanden werden jaren en zo ben ik daar blijven plakken. Eigenlijk begonnen als animator. En animator, ik weet niet of dat de mensen zich daar een beeld van hebben wat dat is. Er komt veel bij kijken. Hè. Dat is niet alleen liedjes zingen. Dus ik heb daar leren sjoelen. Ik heb daar leren soep maken van de bommen. Ik heb daar bingo leren spelen in 3 talen, want je moet daar roepen en dan in dialect. En zo heb ik daar doorheen de jaren echt wel mezelf ook teruggevonden, want dat was geen makkelijke periode voor mezelf. Ik zat in een redelijk moeilijke, mag ik dat echt zeggen? Ik flirte met een depressie omdat ik echt niet goed wist van welke hout pijlen maken. En ik kwam plotseling daar terecht waar ik ontzettend geapprecieerd werd door de mensen en de bewoners, enfin, iedereen in het huis. En gaandeweg heb ik wel gemerkt dat zingen, dat toch echt mijn talent was, wat mijn collega's niet konden. En gaandeweg ben ik dan zo meer en meer de muziek gaan gebruiken. En ik kwam heel vaak op de afdeling bij de mensen met dementie. En daar kwam ik eigenlijk het liefst. Omdat daar eigenlijk de minste activiteiten werden georganiseerd. Omdat die namelijk, dat is gewoon heel moeilijk, omdat die mensen, die activiteiten moeten zeer afgestemd zijn. Dus ik kwam daar heel graag en het was heel eenvoudig, de mensen bij elkaar zetten en liedjes beginnen zingen. En dan gebeurde er magie.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Je bent een artiest die een heel groot hart heeft voor mensen, maar je bent geen muziektherapeute.
Nee, helemaal niet. Want ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik wist dat niet dat dat bestond. Ik ben gewoon een artiest die van geen toeten of blazen wist en die eigenlijk gewoon zich gesmeten heeft. Ja, hoe moet ik het zeggen? Pas op, mijn beste vriend, mijn drummer, is wel muziektherapeut. En dus tijdens de pandemie is die een aantal keren op bezoek geweest in het huis en heb ik die aan het werk gezien en heb ik gezien hoe dat hij op zijn manier in contact ging met de mensen en die verbondenheid zocht. En dat was hij is percussionist, dus dat was dan vooral ook veel met klanken en met klankschalen. En dus pas op, dat is een studie, muziektherapie. Dat is niet van de poes, dat is niet zo van, oh, ik zal eens muziektherapeut zijn. Daar komt heel veel bij kijken. Je moet echt weten wat je doet. Je bent tenslotte bezig met mensen. Maar gaandeweg door het te zien, heb ik gemerkt van, tja, ik kan precies met mijn gitaar ook zo in verbinding gaan. En dat is daarom misschien niet muziektherapie, maar het is wel in verbinding gaan. En zo heb ik gaandeweg mijn manier gevonden om een soort brug te slaan, om met die mensen in contact te gaan. En er zijn prachtige verhalen over. Fantastisch. En op een of andere manier heb ik daar ook een soort, ja, kom, is er een klik tussen mij en die mensen vaak. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar dat is een soort van menselijkheid of zo. En ook vooral, hè, als je gewoon zingt voor senioren, dat is plezant. En als ze het niet leuk vinden, ze kunnen weg. Weet je, die mensen kunnen opzetten de liedjes die ze willen op hun kamer. Maar mensen met dementie hebben vaak zelf niet de keuze om nog te doen of te luisteren wat ze willen. En ze dan dat kunnen bieden en ze even in vervoering brengen, dat is eigenlijk het mooiste dat er is. En nu komen we tot de essentie misschien. Ik ben een zanger. En ik was mezelf wat kwijtgeraakt. Ook als zanger, als muzikant, je bent zo vaak met je eigen bezig. En je brengt een plaat uit, je moet promo maken. Hoe vallen we op, hè, tussen al die anderen? En op den duur zijn ze zo aan het navelstaren dat de wereld zo om je eigen draait. En dat lukt dan misschien niet altijd. Of een plaatje wordt niet gedraaid. En je denkt, of de andere artiest is beter bezig. En kortom, ja, je bent eigenlijk niet meer met de essentie van de zaak bezig. En dat is, waarom zing ik? Waarom doe ik wat ik doe? Omdat dat het liefste is dat ik doe. En of dat nu voor mensen is van 80 jaar. Of dat is mijn dochter van 4. Als die gelukkig worden als ik zing, ja, dan is dat het mooiste dat er is. En ik heb zo wat terug de essentie teruggevonden om eigenlijk gewoon voor die mensen te zingen. En geloof mij, Maite, ik kan nu alle liedjes zingen van vroeger. Maar van 1930 tot... ik ken ze allemaal. Er zijn geen verrassingen meer in de kleinkunstklassiekers van vroeger tot nu. En dat is gewoon fantastisch. En zo heb ik mezelf daar een beetje teruggevonden.
Ja. En dat vond ik ook heel tof. We hebben onze gesprekken wat voorbereid ook natuurlijk. Mm-hmm. Dat in uw verhaal is dat ook iets heel wederkerig. Hè? Jij biedt zoveel aan die mensen in het woonzorgcentrum, maar ze hebben u ook heel veel teruggegeven.
Helemaal, want daarom dat ik in het begin zei, niet door corona, maar dankzij corona. Want natuurlijk, in het begin, de pandemie begon, al mijn job kwijt en ik dacht, ik ben hier een slachtoffer. Van de artistieke sector en alles sluiten en wat is dat allemaal? En ik was kwaad. En ik kwam daaraan in het rusthuis en ik zat ineens met mijn twee voeten in de echte wereld. Van ik ben eigenlijk helemaal geen slachtoffer. Ik ben eigenlijk gezegend dat ik om 4 uur in mijn auto mag stappen en naar huis mag rijden. Naar mijn vrouw en we mogen elkaar niet. Maar ik wil zeggen, voor die mensen was dat huis, dat was hun wereld. Dus ik heb daar heel veel gerelativeerd en eigenlijk gewoon met mijn twee voeten, bam, in de maatschappij terug gaan staan. En het heeft... therapie geven is therapie krijgen. Ja. Een klein beetje. Ja. Ik noem dat nu therapie, maar het is eigenlijk... Ja,
ja. Ja, het relationele eigenlijk. Hè,
van... ja, menselijk contact. En, ja.
Zeg, misschien moeten we al eens luisteren, Mathieu, naar het lied dat jij daarover geschreven hebt.
Ja. Het is eigenlijk een verhaal van Angela. En Angela is een... Angela was een dame van diep in de 90 en ik stond vaak te roken op de binnenkoer en ze kwam ineens naast mij staan, in haar peignoir, zo met haar rollator, en zegt, Mathieu, krijg ik vandaag een sigaretje? En ik zeg, tja, Angela, ik wist niet dat jij rookte. En ze kijkt naar mij en zegt, Mathieu, jongen, ik ben 40 jaar geleden gestopt. Ik kon terug beginnen. En wij schieten allebei in de lach, want ja, natuurlijk... Je zit in de 90 jaar, je zit daar opgesloten. Tuurlijk had de tribunes, we hebben daar sigaretjes gerookt en gelachen. En ze heeft over haar leven verteld en ze was super dankbaar. Dat was heel mooi om te horen. Maar ze had maar van één ding schrik. En ze had dementie, ze wist dat ook. Dat is de reden waarom ze in het huis zat, want ze was eigenlijk best wel bij dat pinkje. Maar ze takelden af en dat was het enigste waar dat ze bang voor was. En ik ben een voorstelling aan het schrijven over al die verhalen die ik heb mogen meemaken. En ik was een liedje aan het schrijven, een ode aan Angela, maar ik vond het einde maar niet. Snapte? En ik was deze zomer aan het schrijven aan dit lied. Midden in de nacht, en ik ging slapen met gedacht van, tja, ik weet echt niet hoe ik dit einde waardig kan neerleggen. En de dag erop kreeg ik een mail. Dus ik stond op en ik had een mail gekregen en ik lees die. En dat was de zoon van Angela die mij wou bedanken voor de tijd die ik in Beukenhof had doorgebracht. En er stond letterlijk in, en ik had het nooit vergeten, u zat in de laatste herinneringen van ons moeder. Bedankt. Ze is eigenlijk plots heen gegaan. En nu plots natuurlijk, zo plots is het. Maar, en ik keek naar boven naar de hemel en ik dacht, wat ben ik blij voor u. Mm. Dat ze uiteindelijk toch een klein beetje een roesting heeft gekregen. Vandaar het liedje. Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muren. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt, nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gehad heb. Angela leeft te lang. Elke avond drinkt zij een kava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger. Of het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur is het blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze tegen de tv. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Nu is het echt wel mooi geweest, van de dood is zij niet bang. De korte pijn, daar droomt ze van. Angela leeft te lang. Theezakjes sorteren gaat nu ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen en ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan de dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft niet meer. Ik denk dat ze heel trots zou zijn, moest ze weten dat ze een eigen liedje heeft.
Oh, ja. Ik ben er al helemaal stil van geworden, Mathieu. Zo mooi.
Ja, en het mooie is dat, ik dus elk jaar in het Beukenhof ook een herdenking kom zingen voor de overleden bewoners. En dus dit jaar was de familie van de kinderen van Angela daar dan ook. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook al mensen van in de 60 die dan met hun kinderen, die mijn leeftijd hebben. Dus dat is dan zo. Voor mij was Angela een soort vriendin. Dus die leeftijd was relatief. Wij zagen elkaar zo goed als elke dag toen ik daar werkte. En dus we hadden en plotseling zie je daar zo die, van wauw, wat heeft die vrouw al niet. Nou, en zo die dankbaarheid krijgen van die familie. Ja, ik wil zeggen, dichter bij de kern als muzikant, om zo dat liedje te mogen zingen voor de familie. Ja, dat vind ik het mooiste dat er is.
Ja, ja. Om deze aflevering voor te bereiden, ben ik ook eens mogen meegaan met u.
Juist.
Naar een woonzorgcentrum, mm-hmm. waar dat jij eigenlijk een soort optreden gaf. Het is niet echt een optreden, want het is heel interactief eigenlijk.
Ah, wel, dus
voor een groep, hè.
Ah, wel, dus ik werk eigenlijk niet meer vast in het Beukenhof, maar ik kon het niet laten, omdat ik daar zoveel, ervaring op gedaan, dat ik zo hier en daar al wel eens een keer kom in een woonzorgcentrum en dan maak ik daar een feestje van.
Mm-hmm.
En dan is het echt de bedoeling om, en zeker als ik er een aantal keren kom, de mensen herkennen mij dan is het echt de bedoeling om weet je, het liedje van Angela bijvoorbeeld, dat is geen liedje dat ik ga spelen in het woonzorgcentrum voor de mensen. Dat is een liedje waarbij ik de omgeving troost, maar de mensen in het huis zelf, ja, die zitten daar middenin, die hebben daar niet nodig, die willen daar even uit. Dus die probeer ik net even in een andere wereld te brengen en ofwel de boel op stelten te zetten door op tafel te gaan staan en liedjes te zingen, of ze te doen dansen, of ze te doen zingen, of leven in huis brengen eigenlijk. Ja.
Toen was er ook heel veel ambiance, Mathieu, en heel veel samenhorigheid, heel veel sfeer. En jij gebruikt eigenlijk ook die muziek soms om mensen ook echt te gaan activeren. Zoals je dat hebt gedaan bij Annie Mathieu in Gymnastiek.
Ja, dat is onze hit in huis. Dat is een liedje dat ik samen heb geschreven met... ik heb de gitaar hier liggen. Zal ik het gewoon eens even zien? Het is eigenlijk een lied geschreven ter ere van de Week van de Valpreventie. En dan hadden ze aan ons gevraagd om zo iets te doen. En de Jim is de kinesist. Dus de Jim en ik zijn dan, hebben de koppen bij elkaar gestoken en wij kwamen op de proppen met een lied. En dat is eigenlijk een beetje organisch gegroeid, want ik liep met mijn gitaar door de gang en de Jim was eigenlijk een gymnastiek aan het doen. En ik passeerde in de gang en ik begon zo'n beetje... En het ging stroef, hè, de bewegingen. Het was maandag en mensen hadden er niet veel zin in. En ik pak die gitaar en ik begin te zingen. En ineens die armpjes die gingen omhoog en die gingen mee. En die keek naar de gym. Ik zeg, maar wacht eens even. Ik zeg, hier moeten we iets mee doen. En zo hebben we eigenlijk, om de mensen bewust te maken voor de gevaren van de val, hebben we toch de risico's in een preventief lied gestoken. En dit lied is een hit in huis. Ben je klaar?
Ja.
Dan zijn we vertrokken.
Hoppakee. Annie Mathieu en Gymnastiek. Wij zijn zo soepel als een elastiek. Annie Mathieu en Gymnastiek. Ja, we bewegen op muziek. Wat komen wij hier doen? Heb jij een goede schoen? Dan Jim en ik zijn creatief. Valt niet op uw smoel, dat is hier het doel. Ja, wij werken preventief. Dus wat doen wij hier? Wij bewegen met plezier en zo blijven wij gezond. Met een goede bril, een rollator als je wilt, vallen wij niet op de grond. Come on! Annie Mathieu, hoi, hoi, en Gymnastiek, hoi, hoi. Wij zijn zo soepel als een elastiek. Annie Mathieu, hoi, hoi, en Gymnastiek, ik ga met mijn benen op muziek. Allee!
Dat is echt super tof, hè, Mathieu. Ik kan eigenlijk zelf niet blijven stilzitten.
Wel, dat is de bedoeling van het lied. Ja. En dan wordt er bewogen en gedaan. En zo hebben we met een gym heeldere shows in elkaar gestoken. Dus zo hebben wij een beetje geïnspireerd op de shows 14-18. Echt met 3D, bewegende podia. We zijn al geweest naar Antarctica. We zijn al op safari geweest en dan verkleden we ons. En dan is dat met liedjes. En is dat met een theaterstuk, met een heel verhaallijn. En de gym zorgt ervoor dat de bewegingen er telkens in zitten. En ik zorg dan ook wat mee dat met de, ja, het verhaal en dus het schrijven. En dat is hilarisch. Zowel het maken van die show, het bedenken daarvan en de uitvoering. En het is echt zo, Maite, dat zonder zwans, dat dikwijls na de voorstelling, we zetten de mensen allemaal zo in de zaal. En dan begint de voorstelling en dat duurt 3 kwartier. Een 3D en dan gooi je met water en met dingen. En dat er, die hebben zo hard gelachen dat we met een vod door de zaal moeten gaan onder de stoelen. Is al gebeurd, hè? En dat is zo plezierig. Wij amuseren ons. De mensen amuseren ons. En ik ben scoutsleider geweest, hè? En het is eigenlijk gewoon een beetje het verlengde van dat. Ik moet er gewoon voor zorgen dat die mensen daar gewoon eens even een bol op stel te zetten.
En ja, een beetje leven brengen in een brouwerij. Hè?
Leven in, ja. Ik zal het nooit vergeten, toen ik ging solliciteren, zat die vrouw voor mij en die zegt, ik weet, u bent muzikant en ik ken u wel een beetje van de radio en zo. En ik vind het een tof idee, maar ja, u hebt natuurlijk niet de juiste diploma's en er zitten hier nog mensen, ik heb nog mensen gezien, dus het is een beetje een risico, zegt ze. Weet je wat, ik bel u terug. En ik zei tegen die vrouw, ik zeg, het was midden corona, dus ik zat dan thuis heel de dagen. Ik zeg, ik heb mijn gitaar in de koffer. Ik zeg, als het u niet stoort, mag ik nog even blijven. En dan zet ik mij in een binnenkoer en ik zal wat liedjes zingen voor de mensen. En die, als jij dat wilt. En ik heb mijn gitaar boven gehaald en ik heb daar 3 uur op een binnenkoer, non-stop 3 uur liedjes zitten. Het was voor mij ook plezant, want ik had ook al 3 weken moeten zwijgen. Dus ik zat te zingen, mijn hart te zingen. En die mensen... En nog voor ik naar huis vertrok, zei die directrice van... U bent aangenomen.
Ja, ik kan het.
En het is een risico. Ik weet niet welke kwalificaties, maar ik denk dat het wel een keer iets anders is om een artiest in huis te nemen dan te gaan voor misschien de... Het was een risico, maar ik ben haar nu nog steeds dankbaar. Ja. Want anders had ze nu gezegd van, nee, dank u. Dan was ik misschien in een tuin gaan werken en had ik al deze mooie verhalen... Dan had ik hier nu niet gezeten, Maite.
Nee, dat is waar. Dus ik ben ook heel dankbaar. Zeg, Mathieu, maar ik wou nog eens even terugkomen op dat zangmoment in het woonzorgcentrum. Mm-hmm. Wat mij daar enorm is van bijgebleven was, dat er op een bepaald moment was er een man en die een, heeft samen met u gezongen. Je had hen uitgenodigd. Je wist al, denk ik, dat het liedje Marina iets was dat een speciaal betekenis had voor hem.
Dat is de Filip.
Ja. En hij heeft daar mee gezongen. Ja. In het Italiaans. Ja. Dus super spectaculair. Deed dat echt fantastisch. Hij stond echt te blinken. En ik had op dat moment helemaal niet door. Is dat een bewoner? Is dat een familielid? Is dat een vrijwilliger? Dat maakte mij ook helemaal niet uit. Die mens stond daar gewoon.
Ja. Dat is eigenlijk per ongeluk gegaan. Dat was de vorige keer. Was ik aan het zingen. En ik dacht, ik zing er nog een liedje. Marina. Maar ik was die een tekst kwijt. En ik stond daar en ik begin... Marina. En toen besefte ik dat mijn Italiaans eigenlijk niet bestaat. En ineens hoor ik een stemmetje uit die zaal. Lala, en zo, ja, ik ga het nu niet nadoen, want ik zeg het, mijn Italiaans is zeer ondermaats. Maar, en dat komt daar ineens toonvast, maar heel zachtjes zo, komt dat uit die zaal. Ik zeg, wie kan hier zo goed Italiaans? En de Filip voorzichtig stikt zijn hand op. Ik zeg, maar waar, Filip? Ik wil het nog eens even doen. En die komt er zo wat in en die krijgt applaus van de zaal. En ik zie dat hij geniet van die aandacht. Ik zeg, maar wacht, Filip. En dat was een momentje. En toen jij er was de vorige keer, was hem er ook. Dus ik dacht, wacht. En zo ontstaan van die momenten dat je die in hun... laat shinen, echt zo.
Ja.
En als je de mensen dan een beetje kent, dan kun je dat terug opwekken en ze ja. laten en ze betrekken. En ik vind het heel mooi wat je zegt, ja. dat je zo even niet goed wist van, is dat nu een medewerker, een vrijwilliger? Of een, want die stond op, die stond daar te zingen en iedereen vond dat mooi. En dat is voldoende.
Ja, het is echt iemand helemaal in zijn kracht zitten eigenlijk. Ja. En je vertelde mij ook dat je dat wel op andere manieren ook deed in het woonzorgcentrum, bijvoorbeeld... Als er een nieuwe bewoner kwam?
Ah, wel, en dat was zo mijn taak. Dus ik had dan gevraagd van, willen jullie het schoelen en de soep en zo? Willen jullie die spelletjes doen waar jullie al jaren ervaringen hebben? En mag ik met mijn gitaar een soort van, een nar zijn die door het huis en als je mij voor iets nodig hebt? Dus ik heb verjaardag. Voor elke 100-jarige heb ik een lied over zijn leven gemaakt. En dat was heel plezant. En dat waren vaak lange mails die ik kreeg van de familie. Want 100 jaar, je maakt maar mee, hè. De fiets gaan vluchten voor de Duts en dit en dus Dus ik zat dan te smullen van die verhalen. Ik maakte daar een ludiek liedje van. Ik heb er zeker 4 of 5 gedaan. Hè. En dan ook de individuele bezoeken. Dus als mensen nieuw waren en die nog wat onwennig, want die hebben net heel hun leven, hun huis, alles achterlaten. Die zitten in een kamer van, met wat fotokjes van vroeger, om die even op hun gemak te stellen. En dat hoeft zelfs niet altijd de gitaar te zijn. Dus ik stapte daar binnen. En soms zijn mensen zo aangedaan, omdat ze juist de eerste dag in dat huis zitten, dat niet de moment is van, daarbij, die mo... Nee, dan wees ik naar een foto en zeg ik, wie is dat? En of dat nu een hond was, een papegaai of een kleinzoon. En je begint te praten. En al pratend kom ik iets te weten van die vrouw. Bijvoorbeeld van, dat is een juf geweest. Oh, is dat jij een juf geweest? Maar die zong vroeger heel vaak. Je zong vroeger. En dan begonnen wij te zingen. Zo in de kamer onder ons, hè. Sari Marijs, in 2 stemmen. Hè. Maar dat was keischoon. En die wist dat nog van vroeger, want die had dat dan met haar leerlingen. Dus ik wist dan elke keer als ik bij haar passeer, dan zingen we liedjes, kinderliedjes. Vindt ze heerlijk. En als ik bijvoorbeeld, er was een man, de Jan, 100-jarig, compleet ook de dementie in een vergevorderd stadium, die dus wist eigenlijk niet meer zo goed wie het of wat of waar. Maar die man was echt een hele grote meneer geweest. Hè? Echt de grote baas van... En in zijn kamer hingen de medailles van de koning. En, allee, en die zat dan dikwijls met zijn schoenen verkeerd in de dagzaal. Ik vond dat dan zalig om in plaats van hoe dat dan heel snel moet gaan, want tijdens corona, ik heb ook dingen gezien die echt niet prettig waren. Hè. Het was niet alleen roze geur en maneschijn, het was niet alleen feestje bouwen. Ik heb heel vaak ook meegedraaid in de zorg, omdat ze handen tekort kwamen, dus dan mee het eten uit te delen. Maar hoe weinig tijd ik ook had, als je gewoon die plateau voor de Jan zette, er gebeurde niks, die had ook niet. Maar ik maakte er dan mijn dingetje van om toch even met een tijd te nemen om op mijn sierlijkste manier die plateau... Want ja, die man is heel zijn leven lang bediend geweest en aangesproken geweest als meneer of meneer. En niet zo van, en Jantje, hè, gaan we eten? Daar krijg ik de bubbels van. Hè. Dus ik kom daarvoor staan met die plateau zo sierlijk mogelijk, met een rechte rug. Dan zeg ik, meneer, uw eten is alvast klaar, zal ik u alvast... En je merkt gewoon, door zo te doen... Dat klinkt nu stoem, hè, want dat is een toneeltje dat ik doe. Hè, maar door zo te doen, merk je dat hij op zijn gemak komt. Want dat was zijn leefomgeving. En dus door die in zijn volle respect te laten... Ook al ligt hij daar, ook met alle respect, maar loopt het kwijt uit zijn mond en heeft hem zijn schoenen verkeerd aan en ziet hem daar op zijn... Dat blijft een man die in zijn leven al meer heeft betekend of verwezenlijkt dan dat ik nog voorsta. En dat is een soort van respect dat ik daar heb gevoeld. En ik wist dat niet. Ik heb dat echt daar in huis, door in de zorg te belanden, gemerkt. Ik heb zelfs meer geduld met die mensen in het huis dan met mijn eigen kinderen soms. Omdat dat is een soort respect dat ik mij afdenk. Dus die mensen die zit daar dan en door die in zijn waardigheid terug te brengen, merk je gewoon en maakten wij oogcontact. En dan konden wij zelfs met een blik naar elkaar iets zeggen. Ja,
ja, het hoeft altijd niet heel veel tijd te duren, hè? Of heel veel geld te kosten.
Het gaat om contact en om de mensen in hun waardigheid te laten. Ook al lijkt het alsof ze er helemaal niet meer bij zijn, maar.
Ja, ik ga nog eens even terug naar die...
Ja, want ik ben aan het uitweiden. Hou me bij de les.
Ik ga nog eens terug naar die zangstonden. Ja. Want... Dus toen Filip meezong met Marina, dat was echt een heel bijzonder moment. Maar het meest magische moment was voor mij toen dat jij contact maakte met de vrouw die naast mij zat. En dat was iemand die in een rolstoel met naar binnen gereden, maar die maakte helemaal geen contact. Die reageerde op niks. Die staarde zo wat in het ijlen, heel de tijd ook tijdens dat zingen. En op een bepaald moment zijn die veel dichterbij gekomen, zijn die door de knieën gezakt. Heb je oogcontact met haar gemaakt en heb je echt een bepaald liedje gezongen. En op dat moment begon die mee te zingen en te reageren. En dat was echt wel heel magisch.
Dat is voor mij ook zo, tijdens zo'n sessie, ik noem dat een sessie, want dat is niet echt een concert, maar tijdens zo'n een sessie gebeurt er altijd 1 of 2 magische momentjes. Hè? Want je doet je dingen en zo en je maakt ambiance. Er zijn altijd een paar momentjes die ik elke keer als ik naar huis rijd, waar ik van denk van, dit was het. Dit was de magie. En daarvoor doe ik het. En terwijl ik aan het zingen ben, hè, dat lijkt of ik ben onnozel aan het doen, maar ondertussen scan ik met mijn ogen. En dus die vrouw die zat er al een tijdje. Je moet niet direct, vanaf dat die mevrouw erbij komt, die niet meteen overladen met alles, want dan zijn die ook dikwijls overprikkeld en dan gaan die net in hun schelp kruipen. Dus je laat die acclimatiseren in het gezelschap. En ik ben aan het zingen, ik ben aan het spelen, en af en toe draai ik me wel eens naar haar en stilletjes aan zag ik van, waar komen er mini-reacties? En ik merkte, Sari Marijs is een heel oud liedje. En mevrouw was ook al redelijk op leeftijd. En daar merkte ik soms, het was ook haar verjaardag, hè? En daar merkte ik soms van, oké, ik vind een opening. Hè? Dus er was haar verjaardag en daar was iemand van de zorg die daar ook bij stond. Dus ik zag dat ze dat wel leuk vond. Hè? Dus, want als je vanaf dat je merkt dat iemand die aandacht niet leuk vindt, moet je daar ook niet op je knieën voor gaan zitten, want dan zet je niet aan het helpen. Dan genieten die op een afstand. Maar dus ik merkte inderdaad, er is een opening en dan is het zalig om die opening te gebruiken, om dan te zien van oké, er is reactie en om dan inderdaad contact te gaan maken en dan door de knieën gaan, want je moet in de ogen kijken. Je moet, of zelfs huidcontact. Hè. Dus ik heb haar hand ook even vastgenomen, als ik me niet vergis, om zo heel even te voelen dat je alleen er voor haar zijn. En dat duurt maar een paar seconden. Ja. Hè? En dan sta ik terug recht en dan ga ik terug verder. Maar dat zijn zo van die momentjes noemt dat magie. Want ik had ervoor nul ervaringen.
Ja.
Dus die zeg je echt puur je antennes openzetten.
Ja.
En die aandacht geven die mensen die mensen verdienen.
Ja. Ja. Want je had mij nog een verhaal daarvan verteld, hè, van Josefa.
Ja, ah, wel, Josefa. Oh, Josefa. Ik was nog, dankzij ons gesprek, nog door de filmpjes gegaan. Want heel vaak tijdens mijn sessie filmde ik. En ik filmde dat niet voor... Maar eigenlijk vooral... Dus vaak gebeurde er van die magische momenten. En dan geloofden ze mij niet. En dus filmde ik sommige momenten gewoon voor de familie. Dus ik stuurde naar de directeur om te zeggen van... Stuurt ze maar door naar de familie. Dan zien ze hoe dat hun moeder het hier vergaart. Of hun vader het hier vergaart in het huis. En dat was soms heel plezant. Want dan zette ik gewoon dat camera op tafel en ik begon. Mm-hmm. En dan die momenten van magie... Dan konden die vangen. En dus dan stuurde ik die door. Dat is natuurlijk niet voor social media. Dus er zijn een aantal filmpjes die ik wel heb gedeeld. Maar dat soort dingen, die hield ik voor mezelf. En dus ik ben nog eens door die map gegaan. En inderdaad, ik kwam Josefa tegen. En Josefa was een vrouw, geweldige vrouw. En als ik zeg geweldig, dan mocht je dat letterlijk nemen, Maite. Zij was ongelooflijk. Zo ongelooflijk dat ze haar ook met een speciaal liftje in en uit het bed moesten tillen. Josefa had niet zo vaak bezoek. En omdat dat tillen een werk was met vele handen, werd ze vaak 's morgens uit bed gehaald en eigenlijk in de dagzaal gezet, omdat daar het meeste passage was. Hè. En dus met als gevolg dat ik Josefa elke keer zag als ik de dagzaal binnenkwam. En Josefa had zo stijl wit engelenhaar, gigantische borsten, echt een balkon om te... En ze zei nooit iets. Allee, nee, ik lieg. Ze zei twee woorden. Dat was ja en nee. Dat waren de twee enigste woorden die ik Josefa heb horen zeggen in die 2-3 jaar dat ik daar gewerkt heb. Maar dat ging perfect. Wij konden communiceren. Ik stapte die dagzaal binnen en ik was met mijn gitaar en ik zag ze lachen. En dan zeg ik, Josefa, gaan we liedjes zingen? Ja. Moet ik koffie hebben? Nee. Melk en suiker? Ja. En wij vertrokken en ik begon te zingen. En die zat gewoon zo wat te genieten. En op een schone moment... hoor ik ineens achter mij een stem. Maar niet gewoon een stem, maar het is echt van een dier. Nu ga ik een beetje achteruit, zo, hè. Ave Maria! Ik zeg, wat krijgen we nu? En ik draai mij om. Dat is Josefa uit volle borst aan het zingen. En ik heb het gezegd, een klankkast van jezelf. Zo vals als een kat. Het Ave Maria. Ik weet niet of je het liedje kent, het Ave Maria. Zij heeft dat van A... tot zit uitgezongen, hè? Zo vals als een kat weliswaar, maar textueel van A tot zit. En die begint daar te zingen. En hoe harder dat zij zingt, hoe meer dat ik moest lachen. En wij allemaal trouwens. En hoe meer dat wij lachen, hoe meer dat zij er natuurlijk een schip bovenop doen. En er ontstaat daar in die dagzaal een ambiance. Dat was ongelooflijk. En die was er vooral aan het zingen in Ave Maria. En dat liedje is gedaan. En ik ben van mijn melk. Ik zeg, maar allez, Josefa, ik wist niet dat je... kon zingen, allee, überhaupt. En wat een schoon stemmetje. En dan zegt ze, oh, mijn manneke toch. En ik wou dat gesprek gaande houden. Hè. Dus ik maak een paar grapjes. Ik zeg, maar luister, en zo'n engele stemmetje met uw gitaar en zo. Hè. En er floepte iets uit. Gewoon, ik maakte een grapje. Hè. Ik zeg, een engeltje, maar wel eentje zonder vleugeltjes. Hè, zeg. En die kijkt naar mij en die zegt, nee, zangen van vuur. Dat is, Maite, dit verhaal is waar gebeurd. Dus die gooit gewoon een grap in mijn gezicht van nee, mijn vleugels hangen van veur. En ik schiet daar in een lach van, maar deze kan u niet. Dus ik roep daar iemand bij, want er is altijd in de dagzaal altijd een zorgverantwoordelijke. Dus ik roep daar iemand bij. Ik zeg, Sophie, kom, deze geloofde nooit. Joseph heeft hem opverteld. En die, het zal wel zijn, zeker. Ik zeg, Sophie, kom luisteren. Joseph, en het is nog een goeie ook. Allee, die komt erbij staan. En ik heb mijn gitaar nog in mijn hand. Zo. Ik zeg, Joseph, vertel het eens. Hè? Waar hangen uw vleugeltjes? En ze was weer weg.
Maar.
Dat was gedaan. En sindsdien film ik altijd zo die als ik zo ergens begin, omdat... Ze geloven me nooit. En niemand gelooft dat echt, dat Josefa mij die mop gemaakt heeft. En dat kun je soms niet geloven. Want, dus dat zijn mensen met dementie. En je denkt van, ik heb die nooit meer horen praten. Dus die zijn dat spraakvermogen kwijt of zo op een of andere manier. En in één keer, niet alleen begint hij te zingen... Dus die kan nog echt spreken. Maakt die ook nog wel eens een goede grap, zeker? Dus er moet toch ergens in die hersenen een soort van elektriciteit zijn. Dat gebeurt als je die mensen stimuleert. Pas op, ik weet ook dat je van Alzheimer niet kunt genezen. Hè? Ik ben ook geen dokter. Ik heb dat van u geleerd tijdens de workshop die we daar gekregen hebben. Maar dat je die mensen wel kunt stimuleren door bepaalde dingen in gang te houden en te trainen, daar ben ik 100%, dat heb ik zelf gezien, ja. Ben ik van overtuigd, ja.
Ja, denk ook, Mathieu, dat heel belangrijk is om die muziek dan goed af te stemmen, om zo'n effecten te kunnen hebben. Hè? Dus bij haar was dat Ave Maria. Bij die andere mevrouw ging dat rond Sari Marijs. Mm-hmm. Die andere mevrouw, liedjes die dat zij met de kinderen van de klas vroeger zong. Maar er was ook een mevrouw die van opera hield. Hè?
Ja, en ik ga haar naam gewoon zeggen. Dat was Leka. En zij was doof. Of zo goed als doof en vooral ook blind. En heel vaak bij activiteiten kon zij niet meedoen, want half doof en blind. Dus, maar als er muziek gespeeld werd, daar was ze graag bij. Maar ik wist dat ze niet zo goed hoorde, dus ik zette ze altijd heel dicht bij mij. En dan vaak kwam ik dan zo dicht dat zij dan één hand op mijn gitaar legde en haar andere hand in mijn hals, om zo de trillingen beter te voelen. Ik kan u verzekeren, Maite, als je daar zo staat voor een vrouw die met hetgeen dat ze nog heeft, dat probeert op te slorpen, zo dat lied. En die zo... Ja, zoals ik heb soms nu... Mijn zoon is 4 maanden. En als ik die in mijn armen heb, die klampt zich vast. Hè? En dat is exact hetzelfde. Dus die Leka, die klampte zich vast aan mijn gitaar en aan mij, legde haar hand in mijn hals en ik begon te zingen. En die genoot. En die genoot van, omdat ze zo op die manier ook kon genieten van de muziek. Ze was zo goed als doof, dus ik weet niet of ze heel veel klanken meekreeg. Want je moest het dan ook tegen roepen. Hè. Maar gewoon, als ik aan het zingen was, dan teens ze dat hij vroeg van, kom eens dichter. En dan zette hij haar hand hier en één hand op die gitaar. En ik moest gewoon verder zingen. Dat is prachtig. En op een gegeven moment had ze mij verteld dat haar moeder was een operazangeres. Dus haar moeder zong voor haar altijd echte sonnetten en sonnen. En ik kende iemand die prachtige opera zingt, Danny van Hoof, die ook op onze single had ingezongen. En ik had Danny gebeld. Ik zeg, zie jij dat zitten om in het huis een keer te komen zingen, maar dan gewoon eigenlijk vooral voor Leka. En die is afgekomen en die stond op de binnenkoer en die heeft daar liedjes gezongen en Leka heeft elk liedje meegezongen. Die kende al, want ik had dan aan Danny gevraagd van het repertoire, weet je, pak liedjes van vroeger, uit die dieper klassiek en uit die periode. Die heeft al die liedjes was die aan het meezingen. En dan kan ik daar zo van genieten. Dat is de kracht van muziek. Dan ben ik zo dankbaar dat ik zanger ben en dat ik die gaven heb gekregen om te zingen. Pas op, er zijn zoveel mooie beroepen, maar ik ben zo dankbaar dat ik in de zorg ben gerold en dat dit eigenlijk een extra verlengstuk is geworden aan mijn muzikaal pad dat ik aan het belopen ben.
Maar je gebruikt echt de muziek om contact te maken met de mens achter de dementie. Hè? Mm-hmm. Nu, ik vraag mij wel af, als je dat zo heel regelmatig doet met mensen op een afdeling, je loopt daar eigenlijk heel een tijd tussen, je krijgt ook heel veel input om je te kunnen afstemmen. Dat kan toch bijna niet anders dan dat ook dat heel veel effect heeft op het gedrag van die mensen.
Dat heeft zeer veel effect op het gedrag van die mensen. Dat is ook waarom zo'n therapie het beste is om dat 's morgens te doen. In de voormiddag bijvoorbeeld. Want als ik bijvoorbeeld een therapiesessie geef, of zo'n concert, of ik maak ambiance, die mensen die mist vertroebeld heb, en een hele dag genieten die van de naweeën, dan staat die geest wat meer opener.
Maar ik denk dat als je mensen samenzet, allemaal mensen met dementie, in zo'n leefruimte, dan heb je ook heel veel gedrag van mensen die roepen, ja, mensen die onrustig zijn, mensen
juist,
die spasmen
roepgedrag,
hebben.
Roepgedrag, ja. Dat is nog zoiets. Hè. En dat, ja, natuurlijk, leken weten dat niet, maar mensen in de zorg wel. Roepgedrag, die mensen kunnen daar niet aan doen. Dus het is niet als iemand daarbij zit en ik ben liedjes aan het zingen en die roept daartussen. Het is niet dat die dat niet goed vindt of dat die daar weg wilt. En die zijn ongecontroleerde dingen die daaruit komen. Maar om die mensen dan te isoleren, die kunnen daar niet aan doen. Dus omdat die dan af en toe roepen, mogen die niet genieten van een optreden. Wel, ik ging daar niet in op. Dus ik zette die... Oké, in het begin is dat even vermoeiend. Dus je zet die mensen in een kring en je hebt een aantal mensen die echt aan het genieten zijn en je hebt een ander die altijd roept. Dus die mensen raken daar ook een beetje van overprikkeld. Maar dat is... Daar moet je even door. Dat is even een muur, daar moet je heel even door. En ik heb gemerkt, door die mensen niet af te zonderen, maar ze te betrekken, als je eens dat je door dat muurje zei, dat die spasma vanzelf verminderen. Want we zijn aan het zingen en echt waar, hè, die dat roepen, dat vermindert. En omdat die ontspannen, die muziek ontspant hun. En op den duur, die andere mensen trekken zich er niks meer van aan, want die zijn dat ook wel goed. En dan ontspannen die en dat roepgedrag vermindert. Maar ik zet ze allemaal samen. Er zijn geen uitzonderingen. En ja, dat is soms een zottekot in het begin. Maar dat je verandert het gedrag van de mensen effectief. Omdat je echt in groep bent. En ja.
Je hebt mij ook het verhaal verteld van Lydia.
Ja. Ja, weet je, als je zo een tijdje in het huis werkt, zijn er zo een aantal mensen waar je een speciale band mee hebt. Dat is nu eenmaal zo. Je werkt daar een paar jaar. Je ziet die mensen ook natuurlijk. Mensen worden daar niet jonger. Maar het schept een band. En op een gegeven moment, ja, Lydia bijvoorbeeld, was er altijd zo graag bij. Ze kan zingen was en die miste geen moment. En ook zij ging achteruit. En op een gegeven moment, ik liep door de gangen van het huis en ik hoorde iemand heel luid roepen. Maar echt in paniek, angstig roepen. Van, oh, ik ben bang, ik ga sterven. En ik herkende de stem van Lydia. Dus ik ben naar boven gegaan. En dus de mensen van de zorg kregen haar niet gekalmeerd. Ze zat in een soort, ja, psychose is dat niet, maar in een paniekaanval. En ze riep voor zich uit, ik ga sterven, ik ben bang. En ik stond in de gang en ik dacht van, ik zal maar eens proberen. En ik doe de deur open en ze zit daar in haar stoel en ze is aan het roepen, ik ga sterven. En ja, ik wist niet wat zeggen. Want ja, wat zeg je tegen iemand die aan het sterven is. Allee, je moet niet zeggen van, man, nee, dat is niet waar. Of het komt allemaal wel goed. Nee, het komt eigenlijk niet goed. Of je moet niet bang zijn. Tuurlijk mocht je bang zijn. Ik wil zeggen, je bent aan het einde van... Dus ik wist niet wat zeggen. En het enige dat in mij opkwam was, ik ben hier. En ik ben naast haar gaan zitten en ik heb haar handje vastgenomen. En ik heb gewoon een paar keer gehaald zo, ik ben hier, Lydia. Ik ben hier. En ik voelde haar een ademhaling zakken. En die werd rustiger. En op een gegeven moment draaide die zich om. En die keek met grote ogen naar mij. En die vroeg, kom dan gaan mij halen. Zit er gewoon een engel? En in een fractie van een seconde heb ik besloten om te liegen. En ja te zeggen. En dat is een van mijn mooiste leugens. Ik noem dat nu een leugentje, omdat dit verhaal zit in mijn voorstelling. Omdat dat heeft zo'n impact gehad op mij. Omdat, wat zeg je daar tegen iemand? En ik wist echt niet wat zeggen. En ik wou die... Het enige dat ik wou, was haar op haar gemak stellen. En zij was zo in de war. En zij zie mij. En ze zegt, pas op, technisch gezien was ze er niet voor naast. Hè. Engels, Mathieu Engels. Maar door het feit dat ik... mensen met dementie, de realiteit heeft voor hun geen zin. Want daar maken ze geen deel meer van uit. Maar dus heel even meegaan in haar verhaal, ja, dat bleek het enige te zijn wat ze nodig had. Dus ik zei ja. En die zei, oh. En ik zei, het is oké, okay, ik ben hier, ik ben hier. En die werd helemaal rustig en die viel in het slapen en die begon te snurken. En een uur later was hij dat vergeten. En dat is ik zal dat van mijn leven niet vergeten, omdat dat... Ja, ik vind soms zelfs nog altijd niet mijn woorden om als mensen vragen van wat doet dat met u?
Ja, want jij was ook helemaal niet gewend om in de zorg te werken.
Ik ben ook niet opgeleid daarvoor. Ja. En dat waren ook soms heftige jaren. Ik heb ook aan het sterfbed gestaan van sommige mensen, omdat ik daar gewoon niet aan kon, dat die mensen alleen, omdat die familie mocht niet binnen. En dus er zijn mensen die anders alleen zouden gestorven zijn. En ik heb dan in een kamer, ik moest dan liedjes gaan. Op de planning stond liedjes zingen, maar ik wist dat dan Agnes, die mij soep heeft leren maken. Voor mijn leven lang maak ik de beste soep van heel de familie. Zonder vetogen, met de balkjes en al. En zij lag op haar bed en aan de machines. En ik dacht, ja, dus ik heb mijn gitaar even aan de kant gezet en ik heb daar wel nog anderhalf uur... In de kamer gezeten, haar hand, zonder dat er echt reactie was of zo, maar gewoon haar hand vastgenomen en dan om 4 uur zat mijn shift erop en ging ik naar huis. En ik hoorde later, dat is een uurtje later overleefd, maar dan, je rijdt naar huis en soms wist ik echt niet goed aan mijn vrouw, hoe was het een dag? En dan moest ik even soms aan mijn vrouw zeggen van, ik ga even nu met mijn hond, met onze hond, even in het bos wandelen en straks zal ik vertellen wat dat dan... Maar ik had ook geen tools ook niet gekregen om daarmee om te gaan. Dus ik ben ook goed gecrashed. Hè. Ik vertelde nu, toen ik begin met corona begon te werken, was ik al aan het flirten met mijn zelfbeeld. Maar door daar dan betekenisvol te zijn, werd dat dan wat verdoezeld. Maar mijn therapie is heel mijn leven lang kunnen optreden. Dat was er toen niet bij. En het enige dat ik toen zag, was het leed van die mensen. En dan ben ik ook echt zwaar tegen de muur gelopen. Ik ben daar gecrashed, al huilend. En ik zat op het kantoor van de directeur, de directrice eigenlijk. En aan het snotteren. En die heeft gezegd, Mathieu, je gaat nu naar huis. Je gaat naar een dokter. En ja, ik kom pas terug, als het met je in orde is. Gewoon, mijn vatje zat vol. En ik had geen manier gevonden om mezelf te troosten. En ik heb daar een lied over. In mijn voorstelling weer, wie troost de clown? En ik wist het echt even niet meer. En ik ben toen 3 maanden thuis geweest. Ik ben in therapie gegaan zelf. Dat was de beste beslissing ooit die ik gemaakt. Ik had veel vroeger aan moeten doen. En op den duur, na 3 maanden, de administratie die er komt bij kijken, ik had het ook nog nooit gedaan, hè, alles dat er komt bij kijken, ik zag dat niet meer zitten. En ik heb gezegd, ik wil eigenlijk terug gaan werken. En mijn therapeut zei, het voelt precies nog een beetje vroeg aan, maar weet je wat? Probeer het eens een keer. Bel eens naar het rusthuis en vraag, mag ik eens 1 dag eens komen voelen? En als het meevalt. En ik ben daar terug aangekomen. En ik krijg bijna tranen in mijn ogen als ik dat verhaal vertel. Want het was mijn klein hartje, want ik was nog niet helemaal... Je zit ook niet na een depressie op 3 maanden genezen. Hè? Dus mijn heel klein hartje kwam ik daar binnen. En de eerste die ik zag, was Angela. En die zegt, mam, manneke, je zit terug. En die ogen fonkelden op en in die gang, oh, je is terug. En als een lopend vuurtje ging daar rond, Mathieu is terug. Alsof dat ik dat kippenvel krijg. Ik ben nog nooit in mijn leven ergens zo graag gezien geweest dan in dat huis. Zowel de bewoners zagen mij graag komen, want ja, oh, hey, ambiance en lachen en plezier. Want ik ging er ook een beetje de clown uit, hè. Maar ook de familie, want ons moeder heeft verteld, hoor, Mathieu. En dus het personeel ook, want als er een goede vibe in huis hangt, als mensen positief zijn, dan is dat voor de zorg ook veel aangenamer werken. Dat is nu eenmaal zo, dat hangt in het huis, een huiselijke sfeer. Dus daar terug gaan werken, heeft mij er ook terug bovenop geholpen. Dus het is een geven en een nemen geweest op een rollercoaster van 3,5 jaar tijd of zo.
Ja, ja, en dat is ook echt de essentie, denk ik. Hè? Het is geven en nemen van mens tot mens. En dat maakt ook natuurlijk dat ook iets heel kwetsbaar heeft.
Ik heb heel veel van mezelf leren kennen. Ik dacht dat ik mezelf een beetje kende. Wel, door er eigenlijk stomweg in te rollen, Heb ik mezelf, heb ik levenslessen gekregen en ja, ook mezelf wat beter in kaart gebracht of zo. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik zo zorgzaam was. Ik wist dat niet. Maar ik wist zelfs niet dat ik dat zo graag deed, om voor die mensen dat te kunnen betekenen. Dus, en ook gewoon nu als vader naar mijn dochter toe en naar mijn zoon en ook naar mijn vrouw toe, wat dat belangrijk is in het leven. Want al die mensen daar, van al de mensen die ik daar gesproken heb, ze hebben mij allemaal gezegd van, Sinti, je neemt ze niet mee. Hè? En als je er te veel hebt, ze maken er een bras over. Het gaat om de momenten die je hebt samen en de herinneringen. En er is er geen ene die tegen mij heeft gezegd, wow, Mathieu, het gaat te traag. Buiten dan mij. Hè? Maar ik heb daar wel geleerd, want ja, ik was vroeger nooit echt bang voor de dood. Hè? Ik was jong en een beetje destructief en ik rookte en ik drink en ik dacht, als ik morgen doodval, ik heb een schoolleven gehad in de zin van, ik heb het goed gehad. Maar er is nog zoveel dat ik nog niet gezien heb en dat ik nog niet gedaan heb en waarvoor ik wel wil leven. En ja, sindsdien ben ik toch wel voorzichtiger geworden. En het is niet dat ik bang ben geworden voor de dood, maar met dat ik zo dicht bij het einde heb gestaan, ik noem dat altijd Hotel Terminus, waar ik de wachtmuziek was een beetje. Omdat ik er zo dicht ben bij geweest, ben ik me er wel meer van bewust dat het leven er is om geleefd te worden. En zorgt alsjeblieft voor elkaar. Want dat zijn wij verloren in onze maatschappij. En hoe dat wij omgaan met onze ouderen, ja, dat is eigenlijk fundamenteel compleet achterhaald. Hè? Nu, ik ben me er ook van bewust, zoiets lost er niet op in een generatie of twee. Hè? Dat is, als je kijkt bijvoorbeeld in andere landen, in het zuiden, gaan ze, er bestaan rusthuizen, bij manier van spreken. Hè? Daar nemen ze je moeder mee in huis. Niet dat dat hier de oplossing is. Maar allee, ik wil maar zeggen, ik denk dat er... daarom is deze podcast ook zo goed, hè, om ons bewust te maken dat we ook moeten evolueren in de zorg naar hoe kunnen we voor die mensen het een pak aangenamer maken, want uiteindelijk zijn wij de volgende die daar gaan zitten.
Het is echt een fantastisch verhaal dat jij brengt. Hè? Hoe dat jij via je muziek, dat is echt je talent, hoe dat jij daar contact kunt maken van mens tot mens. Heel wederkerig. Ik ben helemaal mee. Maar zelf ben ik compleet niet zo muzikaal.
Ja, Josefa ook niet. Nee, weet je wat dat is? Eigenlijk gaat het niet zozeer om die muzikaliteit. Want Den Bert, mijn beste vriend en de muziektherapeut, die heeft zijn tools en zijn middelen. Het gaat er eigenlijk, komt het erop neer om in uw eigen kracht te zitten. Wat is uw talent? We hebben al veel gebabbeld. Ik weet, jij kunt supergoed luisteren. Jij kunt supergoed praten. Misschien is dat het net. Soms heb ik ook in de kamer van mensen gewoon een album uit de kast getrokken. Opengeslagen. En wie is dat? Zeg, wat een knappe madame. Oh ja, dat is mijn dochter. En je praat, in contact gaan. Zeg jij, soms heeft iemand groene vingers. Pakt de René eens mee en maakt een moestuin of plant wat rucola. Kookt je graag? Maakt met mensen soep? Maakt met mensen hoeveel appelflappen dat ik gemaakt heb? Maar ik kon niet koken, hè, voordat ik begon aan het rusthuis. Ik heb leren koken, bij manier van spreken. En, het is eigenlijk een kwestie van in uw kracht gaan zitten en zoeken van, wat is mijn manier om met die mensen in verbinding te gaan?
Ja.
En dat hoeft niet, muziek te zijn. In mijn geval is dat muziek. Maar ik heb heel veel muziektherapeuten aan het werk gezien die dat op hun manier prachtige dingen deden. Dus ja, ik zou zeggen, wat is uw talent? En smijt u.
Ja, dat is misschien al direct onze eerste tip, hè? Mm-hmm. Voor de luisteraars. Ga op zoek naar wat uw talent is en gebruik uw talent om in contact te gaan met bewoners, om echt verbinding te maken.
Ja, en in contact gaan mocht je letterlijk nemen. Dus in contact gaan is diep in de ogen kijken, maar ook huidcontact. Dus pak die mensen een keer vast, wrijf die over die hun handen. Pak die een keer vast. Want huidhonger is echt iets. Dus wij zijn dat gewoon, dat we af en toe eens een keer door iemand, dat was uw kinderen of uw man of uw echtgenoot of weet ik wat, of uw broer. Maar gewoon vastpakken, aanraken.
Ja.
In de ogen kijken. En vooral tijd nemen.
Ja.
De tijd nemen.
Heb je zo nog tips, Mathieu?
Een tip die eigenlijk meteen in mij opkomt, is gewoon echt aanwezig zijn. En gewoon met al uw aandacht en uw volledige bewustzijn erbij zijn. Echt aanwezig zijn. En misschien ook, hè, er is meer dan Men TV of M&M. Allee, niks tegen Men TV, want die komen er zelf ook. En ik vind het een fantastische... Maar ik wil zeggen, het is niet een tv aanzetten. En we zetten ons moeder ervoor. Ja, dat is niet hetzelfde. En ondertussen scrollen op je gsm. Dat is niet hetzelfde. De tijd nemen, ja. En misschien ook zo eens... Is een keer horen van, wat zijn nu de lievelingsliedjes? Bijvoorbeeld van toegespitste muziek. Natuurlijk, ik ken de mensen al meer, dus dan weet ik wat meer van, wat luistert die graag? Of afgestemd op de mensen.
Ja. En eigenlijk horen die drie tips heel goed bij elkaar. Hè? Als je echt je talent gebruikt om echte verbinding te maken en je doet dat met je volledige aandacht, dan wordt het ook gemakkelijker, denk ik, om je muziek heel goed af te stemmen, want dan speel je in op de reacties.
Exact. Hè? Ja. Exact. Ja.
Voor de luisteraars, als jullie aan de slag gaan met deze tips, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons voor 30 mei een foto of een verhaal waaruit blijkt dat deze tips jullie hebben geïnspireerd. En dan maken jullie kans op een verwinactie. Huizen Strakke uit Boeghout heeft ondertussen de 6e verwinactie gewonnen. Die mogen een praatcafé organiseren waar Jurren en ik komen praten over normalisatie. En Mathieu, voor deze aflevering hebben wij ook een toffe prijs.
Ja.
Want het woonzorgcentrum dat het best aan de slag gaat met uw drie tips, die krijgen 2 tickets voor de première van uw voorstelling Cowboy op 26 oktober. En misschien moet je daar nog iets over vertellen.
Wel, dus ik was aan het vertellen dat ik eigenlijk... Ik had zoveel verhalen en zoveel anekdotes die ik had meegemaakt de laatste jaren. En ik wist daar niet zo goed mee wat doen. En ik ben nu een voorstelling erover aan het maken en die heet Cowboy. En Cowboy is geen man op een paard, vergis u niet, maar wel degelijk een vogel. En dat is eigenlijk een kleine cow die ik gered heb, helemaal het begin van de pandemie. Allee, of hij mij. Maar het is eigenlijk een vogel die mij vleugels heeft gegeven. En die vogel vertelt mee het verhaal hoe eigenlijk een gebroken man terug vleugels kreeg op een plek waar hij het minst verwachtte, namelijk in een woonzorgcentrum. En het is een hele persoonlijke voorstelling waarover ik vertel over... Maar er zijn heel veel anekdotes die we zouden hier nog uren kunnen vertellen. Maar als je zegt van, die smaken wel, daar wil ik meer over weten, dan mocht je mijn Instagram of mijn socials altijd checken. De voorstelling heet Cowboy en gaat inderdaad 26 oktober 25 in de Narenberg in première. Maar er zijn ook een aantal try-outs. Ik vind het heel spannend, maar ik kijk er ook ontzettend naar uit om eindelijk die verhalen ook eens... te kunnen gaan vertellen op een podium, op een plek waar ik ook het liefste ben.
Ja, om die twee werelden samen te
om
brengen.
Om die twee werelden samen te brengen, dat lijkt mij, daar kijk ik heel erg naar uit. Hè.
Ja. Heel erg bedankt, Mathieu, om ons al wat mee te nemen in dat muzikaal verhaal. En de luisteraars die kunnen niet alleen de tips, maar ook alle informatie over u, over de voorstelling Cowboy, vinden op onze website www.studiobomma.be. En aan onze luisteraars, dank u wel om te luisteren naar Studio Bomma. Dank u wel aan Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. 18 juni zijn we er weer. Dan komt Riete Haas van de Vlaamse Ouderenraad vertellen wat de resultaten zijn van de grote kwaliteitsbevraging in de woonzorgcentra. Ben je fan van Studio Bomma? Hou dan zeker vrij op 26 september voor de allereerste Studio Bomma-dag met Annemie van den Bussen, Mieke van Gramberen, Mieke van Akker, Katlijn Batens, het expertisecentrum Dementie, Candice de Wind. En jij gaat er ook bij zijn, hè, Mathieu?
Zeker en vast, beloofd.
Ja.
Mag ik anders afsluiten met een quote van Hans-Peter Zaliger?
Zeker.
Dus ik werkte daar een aantal weken en ik moest spek en ei bakken voor mijn afdeling, het verwenontbijt. Ik dacht, ik heb op de scout gezeten, dus ik kan wel wat een eiken bakken. Hoe moeilijk moet het zijn? Ik heb daar zitten zweten. Want heel om 7 uur 's morgens ben ik daar aan het bakken. Want die zaal die loopt vol. Allee, die schuifelt vol. Maar de ene wil de roer rijden, de andere wil de paardenogen, een extra ogen. Dus ik ben daar aan het bakken en aan het bakken. En het zweet parelt op mijn voorhoofd. En ik zie van ver Hans-Peter naar mij toe komen met zijn rollator. En hij stopt vlak voor mijn kookeiland. En hij heft zijn hoofd op en hij zegt, Mathieu, u bent een betere zanger dan een kok. Ik heb naar hem geluisterd.
Daar kunnen we mee afsluiten, denk ik, hè, Mathieu.
Ja, heel graag. Merci voor de uitnodiging trouwens.
En ongelooflijk bedankt om ons mee te pakken in uw verhaal.
Dat is heel graag gedaan. En ook aan alle mensen die luisteren, iedereen in de zorg en zeker de animatoren en alle muziektherapeuten. Chapeau, het werk dat jullie doen, dat is onvervangbaar.
Mathieu, we hebben nog tijd voor één liedje.
Yes. Yes, ik hoopte al dat je dat ging zeggen. Ik heb een voorstel. Het is een liedje van Harry Jekkers. Harry Jekkers is een Nederlandse cabaretier die al een tijdje bezig is. En een liedje dat ik ooit voor mijn zangexamen heb gezongen aan de Koningstheateracademie. En ik heb dat liedje toen gezongen, maar nu pas begrijp ik waarover dat liedje echt gaat. En het doet me een beetje denken aan... ik heb heel veel momenten meegemaakt, mooie momenten, maar ook ja, onvergetelijke momenten. Bijvoorbeeld de René. En René was een man waar ik ook altijd heel vaak mee zong. En hij had altijd in een koor gezeten. En dus altijd als we aan het zingen waren, dat waren zijn hoogtepunten. En, maar René was stervende. En had helemaal kanker, was helemaal uitgezaaid. En hij lag op zijn sterbed, omringd door zijn familie. En ik werd geroepen door iemand van de zorg. Want blijkbaar had René gevraagd om met zijn laatste adem nog één keer een lied te zingen. En ik stapte die kamer binnen en dat is natuurlijk van een bepaalde sereniteit die u overvalt. En René, dus we begroeten elkaar hartelijk, maar dus zijn stem was ook al zo goed als weg, omdat door de cortisone en door de medicatie was hij helemaal uitgedroogd. Maar toch wou hij nog één keer voor zijn familie zingen. En dan hebben wij een liedje gezongen samen. Ik denk dat het In de Stille Kempen was. In de Stille Kempen. En af en toe liet zijn stem, het begaf het zo. Dus dan zong ik met hem mee. En dan op dat moment, als hem helder was bij stem, dan liet ik hem even alleen zo. Want ik zag hem, eigenlijk ging het niet meer. Maar dus echt letterlijk, Maite, met zijn laatste adem. Gewoon, hij wou nog eens één keer zingen. Ja, dat is iets dat ik van mijn leven nooit vergeet. Dat ik de eer had om die man zijn laatste adem muzikaal te begeleiden. Ja, als u dat niks doet, dan zijn er geen mens. Mm-hmm. En speciaal voor René wil ik deze liedje nu opdraaien.
Is oma met opa getrouwd. Ze heeft 8 maal, 9 maanden met een kind rondgeschouwd. Ze heeft de kinderwagen 15 jaar vooruit gedouwd. Nu is ze oud, heel oud. Ze heeft haar leven lang van oude kleren nieuwe genaaid. Daardoor haar man verdiende dubbeltjes 3 maal omgedraaid. Ze heeft de kinderen opgevoed en uitgezwaaid. Nu heeft de wind, nu heeft de wind, nu heeft de wind van 80 herfsten haar grijs gewaaid. Ze kijkt de hele dag naar buiten door het raam en reageert alleen nog op haar meisjesnaam. Als ze die hoort, begint ze weer te stralen, want ze weet zeker dat haar moeder haar komt halen. Dan staat ze op en wil ze touwtjes springen, dan wil ze zonder jas naar buiten in de zon. En soms begint ze plotseling te zingen, dat er gedanst wordt op de brug van Avignon. Dat er gedanst wordt op de brug van Avignon. Na de oorlog kwam oma aan het graf te staan. Van haar man, haar lieve man, die veel te vroeg was doodgegaan. De dag erop, het tweepersoonsbed en zijn kleren weggedaan. Ze is doorgegaan, ze is doorgegaan. Ze heeft in roos en in blauw stapels truitjes gebreid. Voor elk kleinkind opnieuw het logeerbed gespreid. Maar toen raakte ze de namen en gezichten kwijt. Ze is alles kwijt. Ze is alles kwijt en nu is ze op de dood na voltooid verleden tijd. En ze kijkt de hele dag naar buiten door het raam. En reageert alleen nog op haar meisjesnaam. Als ze die hoort, dan begint ze weer te stralen. Want ze weet zeker dat haar moeder haar komt halen. Dan staat ze op en wil ze touwtjes springen. Dan wil ze zonder jas naar buiten in de zon. En soms begint ze plotseling te zingen dat er gedanst wordt op de brug van Avignon. Dat er gedanst wordt op de brug van Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en.